geliefde gemeente. Het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 15 en daarvan het 13e vers. Johannes 15 vers 13, daar spreekt het woord van de Heere: niemand heeft meerdere liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Tot zover. Schrijven wij hierboven Jezus, de plaatsbekleder. En letten in de eerste plaats op zijn liefde die het alles te boven gaat. En in de tweede plaats zijn liefde die van vijanden vrienden maakt. Jezus, de plaatsbekleder, zijn liefde gaat het al te boven en hij maakt van vijanden vrienden. Van de week op de Bijbellezing hebben wij nog aangehaald uit de Korinthebrief en uit het Hooglied: de meeste van deze is de liefde. De liefde vergaat nimmer meer. Je zou kunnen zeggen, de liefde heeft dan ook alleen maar de toekomst. De liefde is het laatste woord. Nu blijven geloof, hoop en liefde. Toch de meeste van deze is de liefde. Een liefde, ja, liefde, wat moet je daaronder verstaan? Dat is moeilijk te zeggen. Want liefde is eigenlijk ook iets onbeschrijfelijks. Altijd zijn er pogingen gedaan om te vertellen of om uit te leggen wat is liefde. Maar al heb je nu nog zoveel formuleringen, definities, dan ben je er eigenlijk nog niet. In de Bijbel is het zo dat liefde meestal voorkomt niet als een bespiegeling, als een abstractie, maar in de Bijbel komt liefde voor meestal, ik heb het nu even over het Oude Testament, als daad, als, ja, als liefhebben, wat ergens in blijkt. Het komt ergens in uit. In het Oude Testament is liefde niet zozeer een thema voor een gesprek. Maar het is het laten blijken, het gestalte geven aan die liefde. Die liefde rust, als je in het Oude Testament leest, ja, je kunt er de grond niet van vinden. Maar je zou kunnen zeggen, het is altijd verkiezende liefde. Staat hier ook in Johannes 15 trouwens. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Het is dus de verkiezende liefde van God. Hij heeft Israël verkoren. Hij heeft Israël lief gehad. En hij is met Israël op weg gegaan. Hij heeft zijn liefde betoond in het geven van zijn rechten en van zijn inzettingen. Van zaaiing en oogst. In de kudde, in het huisgezin, in het huwelijk. Overal, zo leefde het eigenlijk concreet voor de Israëliet. Overal kon je die liefde van God merken. Tasten als het ware met je handen. En met je ogen zien. Wat je ook heel vaak tegenkomt in het Oude Testament is die benadrukking dat die liefde zo eenzijdig is. die liefde van God. Ik weet wel, het is waar. Johannes zegt, wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Maar dan heb je daar ook al de eenzijdigheid van Gods liefde. Hij heeft eerst lief. Als je in het Oude Testament leest, dan merk je dat tegenover die liefde van God stond niet anders dan liefdeloosheid van het schepsel. Een vergeten van de Heere, een schenden van dat huwelijksverbond met de Heere. Een afwijken van zijn wegen, van zijn inzettingen en van zijn rechten. En dan opeens dan kom je weer terecht in dat ondefinieerbare. Als je dan zegt, nu zal die liefde van God, die zal veranderen of die zal ophouden of die zal omslaan in het tegendeel. Dan opeens word je geconfronteerd met die verbijsterende werkelijkheid. Ik zou je vrijwillig lief hebben. Ik zou het toch doen. Al weet ik niet hoe ik u onder de kinderen moet zetten. Hoe ik u als bruid, als het ware, moet handhaven. Want je bent ontrouw. Toch. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. Van verre tijden roep ik het u toe. Dat is nou altijd in het Oude Testament het onverklaarbare. Het onzegbare. Dat God naar zijn eeuwig welbehagen mensen verkiest van eeuwigheid. Die met zijn liefde bezoekt en ook niet meer loslaat. Ondanks alles wat er gebeurt. Ja, dat moet je niet zo opvatten in de zin, dat komt er dan niet op aan. Zo spreekt het ongeloof, zo spreekt ons liefdeloze hart. Maar, als het gaat over de troost van de liefde, als mensen, kinderen zich zo in hun liefdeloosheid ontdekken, dan is dat een wezenlijke troost, dat hij door alles heen die liefde blijft bewijzen. Dan kun je zeggen, ja, gaat dat nou ook mij aan? Ik hoop van wel. En dat we door het woord eraan ontdekt mogen worden. Dat zijn liefde sterk is als de dood en hard als het graf. En dat vele wateren die liefde niet kunnen uitplussen. Want de meeste is de liefde. Eeuwig zal de liefde van God in zijn uitverkoren kerk functioneren, werkzaam zijn. Als je nu in het Nieuwe Testament leest, dan kom je ook zo vaak het woord liefde, ja, eigenlijk liefde betoon. Dan heb je toch ook ergens weer hetzelfde als in het Oude Testament, hè? Liefde is niet een thema. Liefde is niet een onderwerp van gesprek. Liefde is gestalte. Liefde geeft zichzelf gestalte. En vooral bij Johannes. In zijn evangelie en in zijn brieven kom je dat zo vaak tegen. O, zo vaak. De liefde. Ook bij Paulus trouwens. Maar ik zei, die liefde geeft zichzelf gestalte. Daarom schrijft Johannes in zijn eerste zendbrief, hieraan kennen wij de liefde van God. De liefde van Christus. Dat hij zijn leven heeft gegeven, gezet, voor ons. En wij zijn schuldig het leven voor de broeders te zetten. Voel je daar weer aan? Dat is geen bespiegeling, dat is een daad van God. De hoogste daad van zijn liefde. Van de Vader, dat hij zijn Zoon heeft gegeven. Van de Zoon, dat hij zijn leven heeft gegeven. Dat is een wonderlijk geval, een wonderlijke situatie. Want bij de Grieken, dat woord wat in de Bijbel bijna altijd gebruikt wordt, in het Grieks, voor het woord liefde, is een apart woord. Of een apart woord, dat werd bij de Grieken niet zo erg veel gebruikt. Het stond een beetje achteraf. Natuurlijk kenden ze ook de liefde en het woord liefde. Het meest gebruikte woord was eros. Ja, en daar schrijft Plato al over. Maar dan in de zin van de mens die in zichzelf niet bevredigd kan worden en die streeft naar het hogere. Die probeert te ontstijgen uit die lage werkelijkheid van het leven, van het lichaam. En die probeert daar bovenuit te komen. En over het algemeen bij de Grieken stond die eros, was sterk gekleurd door de man-vrouw verhouding. En niet in onbelangrijke mate door de seksualiteit. Vandaar dat, misschien mag je de tegenstelling niet zo sterk en zo scherp stellen. Dat is ook mijn bedoeling niet. Maar ik wil alleen een klein beetje dichterbij brengen die liefde waar het hier in de teksten bij Johannes om gaat. En al het andere. Daarmee wil ik op zich nog natuurlijk niet geen veroordeling uitspreken, maar een karakteristiek. Iemand heeft gezegd, ik weet niet meer wie, die heeft gezegd, die eros, die kan omhoog vliegen, die vliegt naar elkaar toe, die kan een verslindend karakter dragen. Dat kan. Een verslindend karakter. Maar, en dat is die liefde, die agape, die in de Bijbel vaak genoemd wordt. Die uit dat rommelhoekje tevoorschijn is gehaald door de Griekse vertaling. Dat is die liefde waar Plato niet van wist. Dat is die neerdalende liefde. Dat is niet de worsteling van beneden naar boven om iets te ontstijgen. En om boven mijn platvloerse leven uit te klimmen. Of misschien in een uiterste zinnendrift te verslinden. Maar die liefde die Johannes hier noemt, die heeft als karakteristiek dat het als de dauw neerdaalt van boven. Bij Plato was het onmogelijk, bijvoorbeeld, dat God, die toch gelukkig was met zichzelf en in zichzelf en door zichzelf, dat die God enige beweging, innerlijke beweging, zou kunnen hebben, liefde, tot iets wat daar ver beneden hem stond. Dat kon niet. Want dan zou God, in die redenering, dan zou God niet volmaakt zijn. Dan zou hij niet de volmaakt zaliger zijn in zichzelf. Dat zou een tekort in God zijn. En daarom moesten wij eigenlijk vanuit ons lage bestaan proberen om op te klimmen tot God. Om hem te benaderen, om terug te komen in hem. En nu, die Bijbelse liefde. Die is heel anders eigenlijk. Eigenlijk precies het omgekeerde. Die Bijbelse omschrijving van liefde is deze. Dat die Heere God uit de hoge hemel. Niet omdat hij niet zalig was in zichzelf. Maar omdat hij het wilde. Omdat hij liefde wilde betonen en bewijzen. Komt zijn liefde naar beneden. In een daad. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat de niegelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar eeuwig leven hebben. Dat is het wonderlijke juist van die liefde. Dat wij mensen niet opgeroepen worden om langs welke trap dan ook te proberen om aan God gelijk of om in God terug te keren. Maar de verkondiging van de liefde van God in de Bijbel is deze. Dat God uit eeuwige liefde de weg heeft genomen naar zondaar. Naar mensen, ver beneden hem, gevallen mensen, verloren mensen, mensen die niet naar hem vragen. Daarom is dat karakter van die agape, die Bijbelse liefde, is zo heel tegengesteld aan al het andere. Hoe mooi het ook kan zijn, en nogmaals, dit houdt geen afkeuring in van die anderen, worden nog meer woorden gebruikt om liefde aan te duiden, maar het gaat hier om de hoogste liefde. Het gaat hier om het toppunt van liefde. Het gaat hier over een liefde die van één kant komt en die zich uitstrekt naar wat niet aardig is. Naar wat niet goed is, naar wat niet best is, maar wat verloren is. Dat is het wonderlijke van het christelijk geloof. Dat gelooft in zulke liefde, zulke onbegrijpelijke liefde, waar geen grond voor te vinden is in de mens. En die we ook niet kunnen uitleggen waarom God dat nu heeft gedaan. En nu zegt de Heer Jezus hier in dit bekende hoofdstuk van de wijnstok en de landman en de ranken en het in hem blijven en het vrucht dragen uit en door hem. Zegt de Heer Jezus, als hij het heeft over de liefde, dan zegt hij, niemand heeft meer de liefde dan deze. Dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Ja, het is lijdenstijd. Nu. En dit is een woord waar de Heer Jezus eigenlijk zijn eigen weg, zijn liefde aan de discipelen bekend maakt. En Jezus stelt hier dat het meeste, het grootste, het alles te boven gaat van deze liefde is dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Dus dat hij er zichzelf geheel voor over heeft. Dat het grootste is. Misschien bent u mij al voor in uw gedachten. Zegt ja. Maar Toch moet ik ergens aan denken. Want er staat ook. Dat schrijft Paulus. Mogelijk zou er iemand bestaan die voor de goede zijn leven zou geven. Paulus bedoelt daar dus, hè? Het zou misschien mogelijk zijn, ja, daarmee is het nog geen werkelijkheid natuurlijk, maar het zou misschien mogelijk zijn dat als er nou eens iemand was op de aarde die uitblonk in allerlei goede dingen, dat er dan iemand zou zijn die zijn leven zou geven voor zo iemand. Die zou zeggen, nou, weet je wat, neem mijn hart er maar uit en geef het dan maar aan hem. Mogelijk. Maar dan zegt Paulus erbij, maar wie is deze, en daar bedoelt hij Christus mee, die zijn leven voor vijanden heeft gegeven. Voor vijanden. Want hij is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. En vijanden heeft hij met God verzoend door zijn dood. Dat moeten we misschien eerst oplossen. In verband met vers 13 hier. Dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Dan zou je misschien denken. Is het dan toch zo dat Jezus in de wereld gekomen is, geleden en gestorven is, heeft voor zijn vrienden. Of voor de mensen van goede willen, zoals men dat noemt. Of voor aardige mensen. Mensen die zo slecht nog niet zijn. Kijk, je moet even bedenken. Als Paulus dat zegt van die vijanden, waar Christus voor gestorven is. En Johannes geeft ons de woorden van Jezus, de plaatsbekleder, weer. Die zegt dat hij voor vrienden zijn leven zet. Dan is het uitgangspunt van allebei even verschillend. Het is niet met elkaar in tegenspraak. Dat niet. Want wat bij Paulus vijanden zijn, dat zijn dezelfde als die hier vrienden worden genoemd. Alleen hier worden ze beschouwd uit het oogpunt dat ze door de Heere Jezus Christus geroepen zijn en dat hun boosheid en vijandschap teniet gedaan is. En dat ze door zijn liefde aan hem verbonden zijn. Ik hoop dat we dat begrijpen. Als hier staat vrienden, dan wil dat niet zeggen dat die discipelen, dat waren bijzondere, hartelijke, lieve, aardige mensen. Daar had de Heer Jezus zo'n liefde voor, dat hij dacht, dat zijn zulke goede mensen, daar geef ik mijn leven voor. Nee, zij behoorden ook tot de vijanden. Maar ze zijn tot vrienden gemaakt. Door zijn liefde. Niemand heeft meer liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Die iemand, wie is dat? Dat is de Heer Jezus. Dat is Christus. Dat is hij van wie de oude profeten hebben gesproken. Dat hij zijn ziel zal uitstorten in de dood. Dat hij met de overtreders gerekend zal worden. Dat hij als een lam ter slachting zal worden geleid. En als een schaap of een lam dat stommeloos is voor dien die het scheert. Alzo zal hij zijn mond niet open doen. Jezus. De plaatsbekleder. Plaatsbekleder. Dat wil zeggen iemand die de plaats inneemt voor een ander. Een koning. Die zou bijvoorbeeld de plaats in kunnen nemen van een bedelaar. Daarmee is hij nog wel de koning. Maar hij kan zijn koninklijke mantel uitdoen. En hij kan naar dat hol gaan en zeggen, jongen, ik kom jouw plaats innemen. En ik, nou ja, ga jij maar een poosje wandelen. Ga jij maar een poosje naar buiten. Hier heb je mijn jas, bijvoorbeeld. Plaats innemen. Dat plaats bekleden, dat zou je ook zo kunnen begrijpen. Je hebt van die verhalen in omloop, ik weet ze niet precies, maar bijvoorbeeld iemand, er staan 10 mannen, hè, die moeten alle 10 gedood worden, maar 1 mag er vrij. En dan komt er op, of een paar mogen er vrij, en dan komt er opeens iemand die zegt, ik bied mij aan, uit die 10, laat hun maar leven, schiet mij maar dood. Je ziet dat plaatsbekleden zie je ook concreet onder de mensen in daden van liefde. Ook al kan dat nog niet rijken aan de liefde van Christus. Maar bijvoorbeeld een moeder die met haar eigen lichaam haar kind beschermt. En zelf de klap of de steek of de kogel opvangt om haar kind te beschermen. Ja. Plaats bekleden. Wij zijn van onze plaats af. Wij hebben God verlaten in het paradijs. Toen is er aan die liefde betrekking met God een einde gekomen. Wij hebben God niet meer lief. Wij zijn liefhebbers van onszelf, meer dan liefhebbers van God. Je kunt dat marchanderen, een hoop mensen kunnen op zo'n sentimentele manier erover praten. Oh, die liefde, maar het is vaak maar een ballonnetje. Als je het doorheen prikt, dan blijft er niks van over. En als je het in twijfel trekt, dan worden de mensen al woest. Trouw je me soms niet, en dit en dat. Wij zijn die liefde kwijt. En omdat wij die liefde kwijt zijn, God heeft gezegd, als je doet wat ik verbied, als je niet blijft in mijn liefde, dan ben je van je wortel los. Dan moet je sterven. Dan zul je sterven. Want je kunt niet op jezelf functioneren. De vijandschap komt dan openbaar. Ontstaat in het verlaten van God. Dan kun je begrijpen dat God die liefde is en dat in zijn daden openbaart. Dat deze God geen gemeenschap, geen relatie kan hebben ergens met dat liefdeloze, hatelijke mensje. Die misschien vanmorgen, terwijl de zon opgaat, nog niet eens zijn God heeft erkend en gedankt dat hij het zonnetje laat schijnen. Dat er nog wat in de broodtrommel zit. Dat hij geslapen heeft. En dat is dan niet zomaar iets toevalligs, iets incidenteels, maar zo zijn wij. Zo zijn wij. God hangt er ineens bij, zou je zeggen. Zo erg, ja, zo erg is het nou met de mens. Wij brommen als de beren, zegt Jesaja. Een vogel die weet nog zijn bepaalde gang en een ooievaar vindt zijn nest terug. Maar, zegt God, mijn volk kent mij niet. Israël wil niet luisteren. Voor mijn liefde staan ze me tegen. Wat is dat? Kijk, dat komt zo niet uit als een mens zo voor het vaderland wegleeft, weet je wel. Dan komt dat niet zo uit. Maar in de kerk, door het woord van God en door de Heilige Geest, komt het uit. Daar wordt het als het ware de verbanden van onze boze zweren, die worden er afgedaan. Dat we in onze liefdeloosheid ontmaskerd worden. En dat de liefde die we nog hebben zo aangetast is door de zonde, door ons egoïsme, dat we elkaar, nou ja, opvreten. Elkaar vernietigen. Als je dan dat bedenkt, hè? Dat alle mensen de heerlijkheid van God derven. En alle mensen vijandig zijn tegen de Heer. Of je moet de Heer zo voorstellen dat hij in mijn kraam past. Een soort kameraad. Een soort mascotte die we in ons leven opgehangen hebben. Dan gaat het nog. Maar als die Heer nu als de God van de Bijbel, als de Heer van het woord ons wordt voorgesteld, wie hij is, in zijn recht, in zijn liefde, in zijn vuur. En wij in onze eigen liefde. In die totale afgebrokenheid in ons leven ten aanzien van God. Dan is mens niet zo lief meer. Dan distanceert hij zich daarvan. Ik heb wel gehad dat je vuurrood wordt. Gelijk. Want je wilt toch graag iemand zijn die van God houdt. Maar als hij in de kerk komt. En die toch liefde hebt. En die heeft. En die ook die liefde aan elkaar zo demonstreert. En dat ik opeens op een pijnlijke manier voelde. Man, hou op. Met je liefde. Dat heb jij niet. Dat heb je niet. Want als God zegt. Ik wil dan dat je dit doet. En dat laat. Dan ga je gewoon je eigen weg. Of je doet het morrend met een nijdig hart. Niet van harte. Of je nadert God met je lippen, maar het hart houdt zich verre van hem. Ja, dat is een pijl die diep in ons hart steekt als we erachter komen. Ja, ik kan er wel leuke versjes bedenken over de liefde en over de Heer Jezus en over God, maar ik heb er niet dat van. Het vindt me niet. Alleen als ik kan doen wat ik wil. En als God dat nou maar goed vindt en aardig van mij vindt, nou ja, dan mag God ook wel bestaan van mij. Maar als God mij tegenkomt en mij aanwijst. Jij bent die man. Die in plaats van dankzegging en welriekende specerijen mij afscheept met stank en ondank. Oh, dan wordt hij wakker en dan zegt hij, ja, wat doen we dan? Wat doe ik dan? Wat doe ik dan? Op de talen. Nou, dit was even een klein beeld van de werkelijkheid. Van ons menselijk leven ten aanzien van God de Heer. Zo liggen wij nu in, van nature in onze dood. In vijandige dood. Moeten wij nou nog over liefde praten? Niemand heeft meer liefde dan deze. Dat iemand zijn leven zet. Voor zo'n zootje. Nou zeg ik het Paulinisch hoor. De achtergrond van deze vrienden. Dat ze hier vrienden genoemd worden, dat is vers 2. Maar punt 1 is. Wij hebben alle gezondigd en zijn vijanden van God. En nou die onbegrijpelijke liefde. Want nou moet Gods liefde en Gods rechtvaardigheid, die moeten ons buiten de deur houden. Die dringen ons weg. Die verpletteren ons tenslotte. die dringen ons uit alle levensverbanden uit. Voor zulke minderwaardige, hatelijke schepselen is toch geen plaats bij God en in God. Die worden gewoon weggedrongen. Veroordeeld. En nu is dit de eeuwige liefde van de Vader. De onbegrijpelijke liefde. Dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft. Niet voor mensen die er zo'n belang bij hebben. Mensen die op aarde zitten te zingen. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Helemaal niet. Daar hebben die mensen niks van. De meesten weten het geen eens. Toen Jezus kwam in deze wereld. En het volk Israël, waar hij vlees en bloed uit aannam, die gingen geen eens kijken op een enkeling na. Alles komt van ene kant. Alles. Niemand. Heeft meer liefde dan deze, dan God, dan Christus, die nou uit die heerlijkheid van de Vader is afgedaald, die ons niet tegemoet treedt met aansporingen om op die ladder op te klimmen. Die ook niet komt met allerlei eisen dat wij geestelijk moeten worden. En dat we dat lichamelijke en dat, ja, dat we dat moeten ontstijgen om in de Godheid terecht te komen. Jezus, de plaatsbekleder, die juist naar beneden komt. Die zegt, ja. Jullie kunnen niks klaarmaken. Jullie kunnen niet bij God komen. De weg is geblokkeerd door alles. Je derft mijn heerlijkheid. En wat er ook geprobeerd is, gaat niet. Ik kom bij jullie. Ik neem jullie vlees en bloed aan. Een menselijk lichaam. En zo als waarachtig mens en tegelijk God. Zo zal ik op die plaats gaan staan. Waar ik mijn leven zet. Voor u. Mijn leven. Niet alleen mijn sterven. Maar mijn leven. Mijn hele leven. Zo zou ik het liefst zo breed mogelijk uitleggen. Elke dag en elke minuut dat Jezus Christus leefde, zette hij dat leven voor vijanden. Die hij tot vrienden zal maken. Niet alleen als de Heer Jezus aan het kruis hangt, maar als van zijn geboorte en ontvangenis af, is zijn hele leven een lijdensweg, een plaatsbekleder. Hij heeft geen minuut vergeefs geleefd. Geen hartslag. Vergeefs geslagen. Want hij zet zijn leven. Voor de vijanden. Die hij tot vrienden zal maken. Hij doet alles van ogenblik tot ogenblik. In de diepe gemeenschap met de Vader. Wat wij helemaal niet gedaan hebben. Zij vergeten zijn, waar we niet toe kunnen komen, waar we geen zin in hadden, heeft het gedaan. Daarbij heeft hij ook onder de mensen, God lief hebben boven alles, daarnaast als hij zegt, onder de mensen heeft hij zijn liefde tentoongespreid, bewezen. Nooit kwam iemand te vergeefs tot hem, om geholpen te worden. Hij hielp ze. Hij zei zelfs, och, je moet niet alleen je rijke vrienden nodigen Als je een maaltijd houdt. Maar dan moet je eens de armen nodigen, de kreupel en de verminkte mensen die niks terug kunnen doen. Of, ja, ik zou haast zeggen, mensen die achter je rug dan nog zeggen, wat denkt die mooie meneer wel? Wij arme sloebers, mogen we een keer komen eten. Telkens wijst de Heere Jezus dat karakter aan van die liefde waarin hij leeft en die hij beoefent. Grote liefde is er niet. En heeft dat hele leven gezet. Wij hebben niet geloofd, hij wel. Wij hebben Gods geboden niet vervuld, hij wel. Alles. Van het eerste tot het laatste gebod. Geen titel of jota is van die hele wet op de aarde gevallen. Alles heeft hij gedaan. Zijn leven gezet. Maar tenslotte komt dat leven van Jezus aan op de plaats van het gericht. Nou wordt dat leven doorgelicht. Nou kon hij zeggen, ik heb nooit geen zonde gedaan. Niemand kan mij beschuldigen. Kon hij zeggen. En Pilatus die kon zeggen, hij was toen de tijd de regeerder, de vorst. Maar Pilatus kon zeggen, ik vind geen schuld in deze mens, Jezus. Dat is waar. Maar als God nu zegt, ik wil alle schuld in hem vinden. Als God nu zegt dat alle ongerechtigheden op hem geladen worden. En dat hij tot zonde gemaakt wordt. Plaatsgekleed. Hij zet zijn leven. De hoogste liefde. Hij zet zijn leven voor vijanden. En hij komt daar op de plaats waar afgerekend moet worden met onze liefdeloosheid. Dat wij Gods waarheid niet geloofd hebben. Dat wij misschien gevloekt, gelasterd, de echt gebroken hebben. En noem maar op. Noem alle geboden maar op. Kortom, dat we nooit gekomen zijn tot het werkelijke niveau van die alles schenkende, alles gevende liefde. Er moet afgerekend worden. Dan treedt Christus als plaatsbekleder naar voren. Hij zet zijn leven voor de vijanden. Hij zegt, hier ben ik. En hoe het dan ook gaat, iedereen veroordeelt hem tot de dood. Mensen deden het op onrechtvaardige gronden. Onschuldig ter dood veroordeeld. Maar God in de hemel, die veroordeelt hem ook. Hij zegt, ik wil in u, wil ik zien die liefdeloze, verloren, zondige mens. Dat Adamskind. En dan treft de toorn van God, het weggedrongen worden, treft Christus. Ons omhoog klauteren langs allerlei wegen wordt aan hem bezocht. De Vader slaat hem neer. Hij wordt zo behandeld alsof hij de grootste boef en moordenaar en leugenaar is die er ooit geleefd heeft. Zo wordt hij behandeld. Op een gegeven ogenblik zegt de Vader, zon, weg. En het wordt donker op de aarde. 3 uur. Toch moet hij zijn leven blijven zetten en inzetten. Ook zijn liefde. Als Jezus nu tegen de Vader zou zeggen. Als hij daar hangt aan het kruis in de verlating. In die kilte, in die koude van de afgescheiden zijn van God. Als hij nu tegen de Vader zou schelden en één woord zou zeggen. daartegen in, dan is alles verloren. Dan is alles verloren. Dan zijn alle mensen voor eeuwig verloren. Dan komt er nooit een einde aan een hel. Maar dan nog, terwijl de hemel alle deuren voor hem toesluit, hij zet zijn leven voor de vijanden. En hij blijft lief hebben. En hij blijft in die koude duisternis van verlatenheid. En dat is toch het vreselijkste geweest. Dat die liefdeuiting van vader tot zoon, dat die ten ene male wordt weggenomen en veranderd in een gericht. Dat hij dan nog blijft hangen in dat naakte geloof. Maar ook in die liefde. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar toch mijn God. Onder de slagen en het hoongelach en de druk en beladen met de ongerechtigheden der wereld en de toorn God dat hij zegt. Mijn God. Dat is je leven zetten. Ook als die hand van God zo zwaar op hem drukt. Dat zijn leven als het ware vernietigd wordt. Dat het geen leven meer is. Dat het een wegzinken is ter helle neergedaald. Dan nog. En dan nog liefhebben. Moordenaars. Vijanden. Dan nog bidden. Vader, vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen. Niemand heeft meer liefde dan Jezus Christus. Die iemand is. Die zijn leven heeft gezet voor vijanden. Alles heeft opgeofferd. Zichzelf. Van zijn ontvangenis aan. Tot zijn dood toe. En begrafenis. Alles. Zijn leven gezet. Moet het leven gloriëren? Kijk naar hem. Moet het leven verpletterd worden onder het oordeel, omdat het een onwaardig leven is, ons leven? Kijk naar hem. Moet het leven en de onverderfelijkheid door de dood en het oordeel heen toch weer tevoorschijn komen? Kijk naar hem. Hij alleen. Daarom schrijft de apostel, u heeft hij medelevend gemaakt met hem, terwijl gij dood waart in de misdaden en in de zonde. Dat is het wonder. De liefde, de hoogste liefde, die alles te boven gaat. Dat hij ook toen de vrienden hem verlieten, en vluchten naar alle kanten. Hem verloochende. Met vervloekingen van zichzelf. Ik ken hem niet. Wat een toppunt van liefdeloosheid. Ik ken hem niet, zei Petrus in de zaal van Caiaphas. En hij blijft bij zijn liefde. En hij bidt voor de gevallen kinderen. En hun worden de zonden niet toegerekend. Hem. Omdat hij zijn leven, zijn hele bestaan, zijn zijn heeft gegeven voor vijand. Ach, ik ben mij bewust dat ik niets daarvan kan zeggen. Want het is zo'n diepe afgrond, deze onbegrijpelijke liefde. Van God en van de Heer Jezus. Dat. Hier kan ik eigenlijk niet zeggen. Dat is het. Ik kan er alleen maar wat van stamelen en stotteren. Hieraan kennen wij. Weten wij. Van die liefde God. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En ook hieraan kennen wij de liefde. Dat hij zijn leven gegeven heeft. Zijn daden. dat hij gewrocht heeft onder de mensenkinderen. En die liefde is nu zo sterk dat vijanden vrienden worden. Dat vervolgers van dat evangelie predikers worden van dat evangelie. Vrienden. Wat een woord dat Jezus hen vrienden noemt. Ik noem u niet meer dienstknecht of slaaf, maar vrienden. Want ik vertel alles aan jullie. Een vriend van de Allerhoogste. Vrienden van die God die zo heilig en zo heerlijk is, dat hij een verterend vuur is voor zondaren, om Christus wil. Die zijn leven heeft uitgestort in de dood en in de vloek. Daarom vrienden. Daarom als Gods eeuwige liefde tot ons komt. Hoe het mogelijk is begrijp je niet. Want de restanten, de wortels van die vijandschap. Die zitten in de menselijke hart. Het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Daarom begrijp je nooit hoe het mogelijk is. Dat zulke vijandige schepselen gaan zingen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Dat vijandige mensen, dat ze hun leven over hebben. Denk aan Paulus, die tot een drankoffer geofferd werd. Omwille van het evangelie. Van zijn medebroeders die hun ogen zouden willen uitgraven. Om ze aan de apostel Paulus te geven, omdat hij blind was. Tenslotte bijna blind. Kun je niet begrijpen. Dat is die hemelse, die goddelijke inbreng, zou je zeggen. Die zal triomferen. Die het laatste woord heeft. Die allerhoogste liefde. Die van vijanden vrienden maakt. En ze zo ontmoet en trekt. Dat ze hem in de armen vallen. Dat ze van de Heere Jezus Christus, ja, waar ze toch niets hebben van zichzelf. Dat ze toch gaan uitroepen. Alles wat aan u is. Is gans begeerd. En dat ze midden in de ervaring van hun eigen vijandigheid, want dat zit erin, en die liefdeloosheid die ze hebben, dat ze soms één woord soms, en ze staan radicaal andersom. En ze roepen die Heere God toe, ik heb u lief, omdat u mij eerst hebt lief gehad. Hoe het mogelijk is. Dat is allemaal vanwege die lijdende en stervende borg en middelaar. Waar wij deze weken met elkaar over mogen denken. Die zichzelf gaf. Die zijn kroon en zijn troon heeft verlaten. Die zo rijk was en om onzentwil arm geworden is. Die zo levend was, hè. Want hij leefde in de Vader en hij leefde in het doen van zijn wil. En die zich tot in de diepste dood wilde begeven om ons te redden. O, als er nou mensen bij ons zijn, in ons midden, die misschien de moed willen laten varen. Vanwege hun eigen liefdeloosheid. Omdat ze telkens als vogels met verbrande vleugels weer naar de aarde terugfladderen. Soms denken ze even erboven uit te zijn. En denken ze, oh ja, het is goed om hier te zijn. Hè? Wat is de Heere goed voor slechte mensen. Maar die dan weer met een plof terugvallen op de grond. Hè? En voor de Heere belijden, Heere, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En als je daarom nu in jezelf dat kan, dat je zo mistroostig bent en zo moedeloos en dat je denkt, hoe komt dat nou ooit goed? Want ik pas daar niet bij. Bij zulke liefde en zulke toekomst, dan voel ik me een aardworm, een stofmens. Laat dan de moed niet varen. Want dat is nou juist het wonder. Dat is nou juist het wonder. Dat de Heere niet van die lieve gehoorzame mensen. Maar dat hij van die ondeugden. Van die vagebonden. Van die mensen die telkens zijn afgeweken. Die zo hard en ongevoelig waren. Dat hij die nu met zijn liefde bezoekt. Dat is juist het wonder. En dat zal ook voor u opnieuw de verwondering worden. Als God u een glimlach geeft van zijn genade. En dat doet hij. Dan zult u daarover opnieuw verwonderd zijn en zeggen. Hoe is het mogelijk dat zo'n keihard mens met zo'n stenen hart. Dat die nu breekt vanwege die lijdende middelaar. Die stervende middelaar die zijn leven heeft gezet voor de zulke. Amen.